Het probleem aan de kant van de mens en de wereld in het algemeen is de hoogmoed van de mens die zichzelf beschouwt, ook binnen christelijk jargon, niet alleen als beelddrager Gods, maar zelfs als de kroon van de schepping, terwijl in werkelijkheid dit termen zijn die min of meer uit de Bijbel komen, maar van toepassing zijn op de laatste Adam en niet op de eerste. Het is de hoogmoed van de mens die zichzelf centraal stelt in de wereld als zodanig, maar ook in het werk Gods. En vandaar dat ik enige zittingen geleden gezegd heb dat het werk Gods niet soteriologisch is, althans niet in de eerste plaats, niet gericht is op de verlossing van de mens, maar op hemzelf en zijn werk. Het is de mens die de dingen naar zich toe trekt en God aan zich ondergeschikt wil maken. Dat doen zelfs degenen die God zo hoog en zo groot maken, en die alles naar God toeschuiven en zeggen, nou maar hij regelt het allemaal, komt allemaal goed. Hij verwacht van ons niks, want we leven uit wat hij ons geeft. De onnaspeurlijke rijkdom van zijn genade, unsearchable richness heet dat dan. Want het komt uit het Engelse jargon van iemand die we niet nader zullen noemen. Enzovoort. God is zo groot. En het komt allemaal vanzelf en van ons wordt niks meer verwacht. En daarmee hebben ze in werkelijkheid toch de zaak omgekeerd. En God aan zich ondergeschikt gemaakt. Al wat we nodig hebben, al wat wij doen, al wat we laten. Het maakt niet uit. God regelt het allemaal. We hebben iemand die onze zaken behartigt, een rentmeester, een weet je veel wat, wie iemand die enzovoort. En wij zijn vrijgesteld van alles. God verwacht van ons niks meer. Heb je dat nog? Ik zal het niet nader toelichten, maar ik probeer u voor te houden, wat de Bijbel ook zegt, dat het hele probleem aan de kant van de mens gelegen is in zijn hoogmoed. Want hij kan beantwoorden aan wat God van hem vraagt. Want het enige wat God van de mens vraagt is geloof. Vertrouwen in zijn woord. Waarvan men zich dan toch op de hoogte zou moeten stellen. Heb je dat nog? Want wij zouden daarin betrokken geraken. En dat is steeds het probleem. Binnen het kader van deze eerste bedeling, de administration, ik vind het nog altijd een prachtig woord, van de individuele wens, die God aan zich ondergeschikt maakt, dat kun je overal rondom je heen vinden, in allerlei, nou over de hele wereld eigenlijk, en ook binnen de diverse stromingen van het christendom, je vindt het werkelijk overal terug. En daarna zijn we bij die, waar we het gisteren over hadden, het menselijk bestuur, mensheid verdeeld in volkeren enzovoort. Maar die regering van zo'n volk maakt zich ook onafhankelijk van God, zet zich in de plaats van God. De koningen noemen zich zonen van God, in de zin van wij vertegenwoordigen die God en we doen wat wij willen op zijn gezag. God wil het, maar dat gezag van God herkent men niet eens. Hebben jullie dat nog? Nee, en ik zeg het niet graag, maar in de kerk vind je dat ook, wat het ook wezen mogen. Voor de meeste mensen is dat de Rooms-Katholieke kerk, daar vind je dat ook. God is weggeredeneerd, Christus is weggeredeneerd, wat je over hebt is de paus. Toch? En aangezien er ook een vrouw in betrokken moet wezen, omdat je de vrouwen ook mee moet krijgen, dat is ook in alle godsdiensten zo trouwens, hebben ze Maria uitgevonden. Hebben ze iemand uit de Bijbel gehaald en gemaakt tot iets wat ze niet is. Dat hebben ze met Jezus trouwens ook gedaan, maar toen maar weer, enzovoort. En het hoogste gezag is de paus. Dan wel zijn encycliek. De kliek wou ik zeggen, maar dat bedoelde ik niet. Maar de paus en de klerus enzovoorts. En die maken de dienst uit. En die doen net alsof zij de Bijbel geschreven hebben. En nog steeds schrijven. Dit is officieel hoor, wat ik nu zeg. Het gezag van de kerk. En niet het gezag van de Bijbel, want de Bijbel is door de kerk voortgebracht. En in de protestantisme vind je dat ook. Dat is de meest brede stroming daarin. Precies hetzelfde. We maakten zich meester van, men stelde zich boven. Het is de hoogmoed van de mens altijd weer. De mens die het beter weet. En die zich stelt boven God. En je herkent daarin, ja, de duivel. Ik bedoel, wij weten van die figuur niet zoveel. Behalve dat ik een hele A4'tje vol met namen en titels heb. Hier niet hoor, maar het is maar een gebaar. Dat is retoriek en zo, weet je wel. Maar een hele A4'tje vol met namen en titels van de duivel. Dat is wat we van hem weten. En verder weten we dat hij zich stelt boven God. En als hij al spreekt, dan zegt hij, heeft God dat wel gezegd? En afhankelijk van het antwoord dat je dan geeft, gaat de discussie vervolgens verder. Kan hem niet zoveel schelen welke kant het op gaat, als je het woord van God maar loslaat. En dat is het probleem van de hele menselijke geschiedenis. En terwijl enerzijds God zich houdt aan zijn woord, zonder enige uitzondering, is het de mens die altijd weer dat woord loslaat. Wat God ook gezegd heeft en wat hij ook zegt. Zo is de geschiedenis. Zie? En het wordt ons op allerlei niveaus, niet alleen achtereenvolgend, in de zin van achtereenvolgende bedelingen, maar op verschillende niveaus, in de zin van verschillende bedelingen, boven elkaar als het ware, wordt ons dat gedemonstreerd. En de volgende situatie waarmee wij te maken krijgen, dan zijn wij trouwens al halverwege de oud-testamentische geschiedenis. Een jaartje of 2000 na Adam en met nog een jaartje of 2000 te gaan tot op Christus zijn wij terecht bij Abraham. Begrijp je me goed, de helft van de oud-testamentische geschiedenis is al om als je in Genesis 12 terechtkomt. En in Genesis 12 lezen wij over de roeping, want zo noemen wij dat, van Abraham. Staat er in mijn Bijbel ook boven, Abrahams roeping. En ik moet u zeggen dat daar niet veel werk van gemaakt wordt. Ik vind het ook dat het wel erg laconiek gezegd wordt. In de vorm van de Heere had tot Abraham, eigenlijk staat er en de Heere, vertaald met de Heere nu. En de Heere had tot Abraham gezegd, wanneer dan precies, dat weten we niet, dat is alweer voorbij. Maar het was wel gebeurd, de Heere had, het wordt gezegd alsof het heel normaal is dat God spreekt. En misschien was dat ook wel zo. Dat lijkt mij. De Heer had tot Abraham gezegd, had waarschijnlijk tot nog wat anderen gesproken ook, maar de Heer had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Met nog wat toevoegingen, maar dit is de essentie al, maar met nog als toevoeging, ik zal u enzovoorts, ik zal. Ik zal u een land wijzen. Met nog een heleboel dingen die eraan gekoppeld zijn. En deze Abraham, die kennen wij, die was ons al geïntroduceerd vers 26 van hoofdstuk 11. En de rest van dat hoofdstuk eigenlijk. Want Abraham was niet maar zomaar iemand met een paar schapen of zoiets. Een of andere Bedouin, of hoe dat maar heten mag. Een inboorling, of wat. Ik weet het, Abraham was het onderwerp van een van onze vorige conferenties, niet zo heel lang geleden. Dus ik ga er ook niet lang bij stilstaan. Maar Abraham was afkomstig, hij stamde uit, was afkomstig van de koninklijke familie van de mensheid. Met een stamboom van al 2000 jaar oud. Kom daar nog eens om. Hebben u dat nog? Dat was niet zomaar iemand. En tot hem zei de Heer, ga uit uw land. De man van de koninklijke familie. De Heer zei tot hem, ga uit uw land. En uit uw familie, uit uw maatschap. Dat wil zeggen, verlies je identiteit. Daar komt het in de praktijk op neer. En uit uw vaders huis. Dus van Abraham lees je nooit Abraham de zoon van. Toch? We weten wel wie hij was, maar zo wordt hij niet meer genoemd. Dat is losgemaakt. Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Naar een land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot groot volk maken. Hetgeen toch niet al te vreemd moet geklonken hebben in de oren van iemand van die koninklijke familie. Want u weet toch hoe het van oudsher gaat. Wij zijn dat verleerd in de loop van de geschiedenis. Maar de koning is het hoofd van de familie. Maar als de familie wat groot is uitgevallen, langzamerhand, dan heet zo'n familie één volk. En heet het hoofd van de familie de koning. Dat is wat het is. En de Heer zegt tot Abraham, ik zal u tot een volk maken. En het wordt dan inderdaad een koninklijk volk. En u weet welk volk dat is. Uiteindelijk, dat duurt wel een enige eeuw, maar het is dan het volk Israël. En het heet niet voor niks Israël, want daar zit het woord sar, zit daarin. En sar vertalen wij met vorst. Wat? Het is het woord dat wij kennen als vorst. Of je dat nou uitspreekt als Caesar, of als tsaar, of als sja, of als sir. Het is altijd hetzelfde, het is de vorst. En Israël betekent dat het zou heersen, vorst zou zijn, met God. Sar-el, heb je dat nog? En de stammoeder heette Sarah, en er staat in alle handboeken dat dat betekent vorstin. Dat is wat het is. Een koninklijk volk.
Als we naar de Hethieten verwijzen in Genesis 23 bij de begrafenis van Sarah, gij zijt Gods vorst in ons midden?
Ja, zeker. Die reputatie van Sarah, van Abraham en de hele familie, die moet natuurlijk in die dagen bekend zijn. Ik weet nooit hoeveel ik erover moet zeggen, maar wij kennen toch, ik neem aan dat u de geschiedenis van Abraham kent enzovoort, en van Lot, en die trouwens ook meteen, dat was zijn oudere neef, uit een hogere tak van de oudere broer van Abraham, en daar een zoon van. Eigenlijk was Lot dus het hoofd van de familie, voor zover wij die familie nog kennen, en staat Lot in rangorde eigenlijk boven Abraham, vandaar dat als Abraham en Lot, als ze samen in Canaan aankomen, zeggen we moeten uiteen gaan, want we zijn met te veel, we moeten toch ieder onze plek zien te vinden, dat Lot mag kiezen. Want hij is de oudste. In ieder geval in rang. Misschien zelfs wel in leeftijd, dat zou heel goed kunnen. Enzovoorts. Maar ze verdelen een land. En Lot wordt betrokken uiteindelijk in de regering van Sodom. Want er staat, hij zit in de poort van Sodom. En dan moet u niet denken dat hij daar als een oud mannetje kringetjes zit te spugen. En pruimtebak zit te kauwen uit verveling. En zit te kijken naar iedereen die er voorbij komt. Vooral de jonge dames. In de poort zit. Kent u dat verschijnsel? Ik kom uit Bodegraven. Dat werd gebouwd rondom de brug over de Oude Rijn. En als je oude mannetjes wilde zien, moest je naar de brug gaan. Want daar zaten ze. Daar kwam alles voorbij. Dan moest iedereen langs de brug over. Dat was normerend voor het hele dorp. En de scheepvaart kwam er natuurlijk ook langs. En er stonden ook inderdaad banken. Dus dat plaatje heb ik nou zo voor me. En hij zat in de poort. Maar dat betekent dat hij in het stadsbestuur zat. En de stad wordt ook beschouwd als een koninkrijk van oudsher. En bovendien komen we de koning van Sodom nog tegen. In die dagen, weet u nog? En toen de vijand, wie het allemaal maar waren, want die namen worden ook genoemd, en sommige ervan kennen we ook uit de geschiedenis buiten de Bijbel om, wisten we achter wel, als die dan Sodom innemen en Lot en nog zo wat volk wegvoeren, dan is het Abraham die een leger bijeen verzamelt. Zie je het voor je? Zo schapenboeren misschien, Monnikoog, of waar ze leven van geiten en schapen. Ik zei het toch goed? Nou ja, en zo'n schapenboer zal ik maar zeggen, zoals Jackson, en die dan een leger bijeenverzamelt enzovoorts. En op krijgstocht gaat. Die man is niet zomaar iemand, het is een soort Willem van Oranje, zal ik maar zeggen, in de tijd. Er was niet zomaar iemand. Een man met macht en vermogen en invloed en goede scholing en dat soort dingen meer. Hebben ze u wel eens verteld dat de Egyptenaren hun astronomische, dan wel astrologische kennis hebben geleerd van Abraham? Als je vraagt hoe komen de Egyptenaren aan hun kennis van de astronomie, dan moet je wel zeggen, we weten het niet. Of, en dat is het enige antwoord dat ons uit de oudheid is overgeleverd, van Abraham. Die immers uit de Galdeeën kwam, uit Babel zal ik maar zeggen, uit het Tweestromenland. Dat is de bakermat van de astronomie, dan wel astrologie. Voor zover daar verschil tussen bestond in die dagen enzovoort. En het idee is dat Abraham die kennis heeft overgedragen aan Egypte enzovoort. Dat was niet zomaar iemand. Zie? En die man van koninklijke bloede, daar zei de Heer tegen, ga jij er maar uit. En hij was weliswaar niet de oudste, maar het komt erop neer dat de Heer zei, het erfrecht over de aarde en over de mensheid, dat van Adam zal ik maar zeggen, dat neem ik van je familie af en ik geef het aan jou, de jongste broer. En dat is wat gebeurd is. En een andere keer leg ik u weer uit, want dat kan ik niet eens uitleggen. Daar heb ik tekeningen, schema's en alles voor nodig om het u te laten zien. Andere keer leg ik u weer uit dat eigenaardig genoeg op een of andere wijze dat erfrecht toch bij de oorspronkelijke familie weer terechtkomt. Maar dat is een beetje ingewikkeld hoe dat zit met die familieverhoudingen. Maar dat doet er nou niet toe. Het gaat om een beginsel. De Heer neemt die ene man eruit. Dat is niet zomaar iemand, maar dat is iemand met zekere rechten. Al was je niet de eerste aangewezene voor de troonopvolging. En de Heer zei, kom er maar uit, laat alles maar los. Al wat je bent, al wat je hebt, alle rechten die je van nature hebt. En ik geef je opnieuw. Wat ik vind, hoe het moet gaan. En ik zal het je, en Abraham hoefde niet te vragen, maar hoe gaat het dan? En wat is dan het gevolg? En ik moet er eens over nadenken enzovoorts. Een afweging maken. De Bijbel zegt dat Abraham op weg is gegaan. Dat Abraham geroepen zijnde gehoorzaam is geweest en op weg is gegaan zonder te weten waar hij komen zou. Dat is Hebreeën 11, waar het staat. En dat was het, een Abraham geloofde God. En buiten de Bijbel om wordt overgeleverd, nou ja, in de Joodse traditie, dan wel via Flavius Josephus, dat Abraham zich gestoord heeft aan de opkomende afgoderij in zijn familie, in zijn land, in Ur der Chaldeeën enzovoorts. En dat de Heer toen tegen hem gezegd heeft, oké, Abraham, je hebt gelijk, ga er maar uit. Hetgeen hij dus deed. En aan Abraham deed God specifieke beloften. Die vele malen herhaald worden. Het voert me te ver om dat allemaal met u te lezen. Want het wordt echt vele malen. Ik heb het hier niet, maar bij wijze van spreken stapels papier met teksten waar het steeds herhaald wordt. Abraham en het zaad van Abraham en de God van Abraham die beloften gedaan heeft. En dat loopt tot ver in het Nieuwe Testament aan toe. Beloften aan Abraham met betrekking tot zijn zaad. Waarbij uiteindelijk gezegd wordt, er wordt gezegd dat uiteindelijk dat zaad is die ene. Wat niet alles is wat erover gezegd wordt, maar uiteindelijk wordt dat gezegd. Dat zaad is die ene, dat is Galaten hoofdstuk 3. Waar Paulus schrijft, de beloften waren aan Abraham en zijn zaad. En Paulus zegt, niet ik, maar Paulus zegt, en dat is enkelvoud, zaad. Het welk is Christus. Dat wil zeggen, de belofte van de komst van de Messias, dan wel van het zaad der vrouw, dat de zaad van de slang de kop zou vermorzelen uit Genesis 3. Die belofte wordt dus doorgegeven aan Abraham. En daar wordt nog het een en ander aan toegevoegd, want er wordt natuurlijk gezegd dat Abraham tot een volk zou worden. Sterker nog, tot vele volken. Vele volken. Staat er ook menigmaal. Daarom wordt zelfs zijn naam veranderd, zodat het betekent vader van volken. Impliciet vele volken. Tot Sara wordt het ook gezegd, de vorstin, een moeder van vele volkeren. Het wordt later zelfs herhaald aan, in ieder geval aan Rebecca, de schoondochter, dan wel de nicht. Want er blijft binnen de familie, om een of andere reden die ik nou ook verder niet uitleg, maar het is zo. En Abraham wordt vader van vele volken. Ik las altijd al trouwens van ja, dat komt omdat niet alleen Israël, maar ook de Arabische volkeren van hem afstammen. Dan zeg ik ja, dankjewel. Wat een onzin. Ja, dat is zo, ja. Maar vader van vele volken wordt herhaald aan zijn zoon Isaac. En daar stammen niet de Arabische volken vanaf. Want die stammen af van Ismaël. En het wordt herhaald aan Jacob. Toch? En er stammen niet de Arabische volken af, want die stammen af van eventueel zijn broer Esau. Voor zover dat gebeurt, Edomieten. Enzovoort. En het wordt herhaald aan Jozef, namelijk aan de beide zonen van Jozef. Dat ze vaders zouden zijn, niet met deze woorden, maar met andere woorden, maar vader van vele volken. Manasse zou tot een groot volk worden en Efraïm zou tot een grote groep van volkeren worden. Een menigte enkelvoud, een groep, van een volheid heet het eigenlijk, der heidenen. Waar heb ik dat nog meer gelezen, volheid der heidenen? Maar goed, maar dat staat daar in Genesis 48. Hij zou tot een volheid der heidenen worden. Met andere woorden, Israël zelf, het volk Israël, uit de 12 stammen, dan wel 13 stammen van Jacob, om zo te zeggen, en dus van Israël, zouden worden tot vele volkeren. Dat weten wij ook, en ik heb ze geteld, het zijn er ook 70. Nou, daar heb je nog even wat te doen, maar het zijn er 70. De kleinzonen van Jacob. De zonen van Ruben, de zonen van Simeon, de zonen van Juda enzovoorts. Staan allemaal in de Bijbel en er staat bij dat ze stamvaders werden van volkeren. Echt wel. En een groot gedeelte daarvan vind je tot vandaag terug. Nou, niet in de gangbare geschiedenisboeken. Want ja, u weet, als het aantoont dat de Bijbel in die zin historisch betrouwbaar is, dan wordt het meteen weer weggeveegd. Dat is wat gebeurt. Maar je vindt ze echt terug. En daarom zei ik u van de week al dat je Ruben terugvindt in de Franken. De Salische Franken, Ribuarische Franken, en wat het maar was allemaal. En wat, maar goed, ik ga er niet meer over uitleggen deze keer. Maar het is een belofte van God met betrekking tot een koninklijk volk, want het hele volk stamt uit één man, officieel, in de praktijk meerdere, maar in de officieel Abraham, van koninklijke bloeden. Hebben we die nog? En daarom is Israël een koninklijk volk. En in het bijzonder is Juda dat, omdat dat de koninklijke stam is, binnen Israël. Maar het hele volk zou heersen met God. En in hoge mate moet dat nog gebeuren. Je mag het niet zeggen, want dit is natuurlijk racistisch en discriminerend. Maar je hebt nou eenmaal vele volkeren op aarde, ook vandaag, die afstammen van Abraham, Isaac en Jacob. En ik bedoelde dus inderdaad niet de Arabische volkeren. Ik bedoelde de Europese volkeren, de Europeans. Want zo heet dat. De Caucasische volkeren. Dat is zo. En die dragen dus een grotere verantwoordelijkheid dan andere volkeren, naar God toe. En stom genoeg, want ik vind het gek, maar stom genoeg, dat schijnt men over de hele wereld te weten. En wij zelf weten het ook, ook al weten we het niet, maar dan nog weten we het. Wij vinden het als er erger, wij, hè, want dat heb je toch begrepen, wij in het algemeen, hè. Wij vinden dat als er ergens in de wereld wat verkeerd gaat, dat wij het moeten oplossen. Toch? En als ergens in de wereld armoede geleden wordt, dat wij daarin moeten voorzien. En andersom ook. Ik weet nog dat ik voor het eerst in Zuid-Afrika kwam met mijn zoon Jacob. Hoe oud was die? 14 of zo. En die werd meteen aangesproken daar als baas. De kleine baas. Het baasje. Want een blanke heet daar baas. Dat is niet anders. Maar die wordt meteen als zodanig erkend. En in mijn beleving, dat is waar ik echt heb meegemaakt. Dat men daar de plaatselijke, de zwarte kan, mag ik niet zeggen, dus de plaatselijke bevolking, die gaan meteen zitten. En uit oogpunt van nederigheid gaat zitten. En dan moet de blanke het maar oplossen. Zullen we het fout gaan? Baas, baas! En dan gebeurt het. En die moet dan opdrachten geven enzovoort. En ik bedoel niet een karikatuur te schetsen, maar zo gaat dat. Ja, en er is commentaar op en men vindt dat het zo niet mag en zo niet moet. Maar waar komt dit vandaan? Dit eigenaardige verschijnsel. Want zo is het wel. Zo gaat het wel. En wij blanken kunnen het nooit goed doen. En al wat wij gedaan hebben was altijd verkeerd. Toch? Vinden wij zelf ook, want we laten ons dat nog aanpraten ook. Maar toch. Maar wij hebben een verantwoordelijkheid als Israël. Om het woord van God te bewaren. En dat hebben we ook gedaan, of we dat nou spontaan deden of niet, maar het is wel gebeurd. Ja. Zie? Nou ja. Maar terug naar dit begin. De roeping van Abraham heeft als specifiek gevolg dat de man sindsdien leefde zonder zekerheid vanuit zijn afkomst, hoewel hij daarop een beroep zou kunnen doen, maar de Heer zegt, ga er maar uit. Laat het wel los. Zou je wel wijzen en maak je maar niet ongerust, vertrouw maar op mij. Dat is wat hij deed. En de Hebreeënbrief die het samenvat voor ons, dat is makkelijk, want dan kunnen we er snel doorheen. De Hebreeënbrief vat het samen en zegt over Abraham en zijn zoon Isaac en Jacob. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Dat wil zeggen, zij geloofden in en vertrouwde op het woord God. Maar er staat erbij, de belofte niet verkregen hebbende. Hetgeen natuurlijk niet betekent dat God hen niks beloofd had. Dat wel. Maar wat God hen beloofd had, hebben ze nooit gekregen. Maar ze hebben die van verre gezien en omhelst, staat er. Dat wil zeggen, daar hebben ze uitgeleefd. En terwijl de Heer zei, ik zal jullie dit land geven, zegt de Hebreeënbrief, maar ze bezaten daar niks, zelfs geen voetstap. Geen plek om hun voet neer te zetten. Pied à terre? Mijn Frans is ook niet meer wat het was, denk ik, maar vooruit. Zelfs geen voetstap. Nee, het enige wat ze daar bezaten was een graf. Want ze zijn daar begraven. En dat was het dan. En het impliceert, want dat is de strekking ervan, dat het nog vervuld moet worden in de toekomst. En deze mensen, Abraham, Isaac en Jacob, hebben dus uit het geloof geleefd. Geloof als Hebreeën hebben het over, Hebreeën 11, waarvan we de eerste versen gelezen hebben reeds. Namelijk geloof als een vaste grond voor de dingen die men hoopte. Een vaste grond, bewijs voor zaken die men nog niet zag, maar God had het beloofd. En bij Abraham, van Abraham, Isaac en Jacob wordt ons hun geloof tot voorbeeld gesteld. Nee, van nog meer mensen, maar wat betreft die aartsvaders zijn het deze drie. En daarna, nou ja, u weet hoe het gegaan is. Men kwam als familie terecht in Egypte. Dat is gebeurd, nou in ieder geval nadat men, dat die broers, die zonen van Jacob, hun broer Jozef, nou, zich van hem ontdaan hadden. Nou ja, verkocht hadden naar Egypte, maar met het idee van, daar zijn we vanaf, die is dood, dat is het dan. En dat meende vader Jacob dan ook, enzovoort. Maar het resultaat was dat de hele familie in Egypte terechtkwam, vervolgens. En dat ik stop is, omdat ik nou niet weet, zal ik nou de geschiedenis verder vertellen, hoe dat gaat, binnen het kader van die periode, of meteen de profetische betekenis ervan. Maar dat is enigszins buiten de orde dan. Want de verwerping van Jozef is natuurlijk de verwerping van Jezus. En dat het volk daarna in slavernij terechtkomt, is een uitbeelding van de slavernij van het Joodse volk in onze dagen. Nee, slavernij van de wet. En in het buitenland. Want tegen de strijken is religie. Heb je dat nog? Zo gaat dat. En toch daar in het buitenland hadden ze niet die slavernij. Ze kwamen daar bij Jozef terecht. Ze vonden daar Christus terug. Degene die ze verworpen hadden. Ben ik te snel? Of toch? Maar het is toch misgelopen. En nou de geschiedenis. En ze kwamen in Egypte terecht. Maar de Heer had aan Abraham gezegd dat ze na 400 jaar zouden verlost worden uit hun slavernij en van de overheersing waarin ze terecht waren gekomen, uit de dienstbaarheid. En toen zo'n beetje na 400 jaar iemand verscheen, toen zeiden ze, wie heeft u tot rechter over ons gesteld? Toen moesten ze hem niet. U weet toch waar ik het over heb? Over Mozes. Van, waar trouwens ook wilde verhalen over in omloop zijn, maar ik zou het u eigenlijk moeten lezen uit Handelingen 7 in plaats van uit Exodus. Want in Handelingen 7 geeft Stefanus de commentaar op die geschiedenis. Waar dan staat over Mozes, dat hij, vers 22 van Handelingen 7, werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Het was een geleerd man, dat u niet denkt het was een schaapherder uit Saoedi-Arabië, uit Midian of zoiets. Of een slavenkindje, een vondeling. Hij was een geleerd man, op het hoogste niveau. Opgegroeid aan het hof van Karel de van de farao. Ik ben met een andere persoon in de war, maar dat doe ik nou niet toe. Maar dat heb je toch, hè? Dat is niet zomaar iemand. Nou ja. Hij was machtig in woorden en in werken. En als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, dat was, hij was 40 jaar oud. En dan begint het leven, zoals u weet. Sommigen hebben het dan al achter de rug, maar toen kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken, die in slavernij waren, zoals u weet. En zien de een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde, en hij versloeg de Egyptenaar. U weet wel, er staat er in Exodus dat, en Mozes zag dat, en toen keek hij eens herwaarts en eens ginswaarts, en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood. En dan staat er in je kinderbijbel dat hij het stiekem deed, want niemand kijkt, dan slaag al die Egyptenaar dood. Maar goed. Men begrijpt er alweer niks van. Want dit is niet het punt. het punt is dat hij een type is van Christus. En nee, er staat in Jesaja over de Heer Jezus. Toen hij zag dat er niemand was, stelde hij zijn aangezicht tot een keisteen. En hij gordde zich, en wat dat was allemaal, met de geestelijke wapenrusting die we daar nog aan te danken hebben, die later aangehaald wordt in Efeze 6. U weet wel, toen de waarheid struikelde op de straat en zo. En toen keek hij, en hij zag dat er niemand was. En toen zei hij iets als, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Of zoiets. Iets van die naad. Er was niemand anders. En het werk moest wel gedaan worden, en toen was het de Heer Jezus die het deed. Niet stiekem. Maar het was ook niet de bedoeling dat die Egyptenaren het zouden weten natuurlijk, of wat dan ook maar. Maar dat was, er was niemand anders die het recht voortbracht. En dat is wat Mozes deed. Daarna kennen we hem als degene die het recht voortbracht, namelijk als de wetgever. Dus het ligt echt in zijn straatje. Maar vooruit maar. Maar dat is wat hij deed. En dan staat erbij, want daarom lees ik hem eigenlijk, vers 25 van Handelingen 7. En hij meende, hij zat er dus naast, maar hij meende dat zijn broeders, de Hebreeën, de kinderen Israëls, dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar zij hebben het niet verstaan. Dat wil zeggen, Mozes meende en hoopte dat die Israëlieten in hem hun door God gezonde verlosser zouden erkennen en herkennen. Waarom ook niet? De tijd was zo ongeveer om. Nou ja, zo ongeveer. Langzamerhand wel. Net als in de geschiedenis van Daniel en Jeremia. De 70 jaren waren bijna om. En dus gaat Daniel in gebed. En dat soort dingen weer. En dit is hier ook zo. Het wordt langzamerhand tijd dat het volk verlost wordt uit die dienstbaarheid. Want God had het beloofd. Hij zei na 400 jaar. En bovendien het vierde geslacht. Staat in Genesis. Het had het kunnen weten. En als uiteindelijk de uittocht uit Egypte plaatsvindt en de doortocht door de Schelfzee en wat er was, dan staat erbij in Exodus 12 dat het op de dag nauwkeurig was 430 jaar na de oorspronkelijke belofte aan Abraham. Heb je dat nog? Tot op de dag nauwkeurig. Dat is wel interessant, want de datum staat er ook bij. De uittocht uit Egypte was de 15e van de eerste maand. Nou ja, de 15e van de maand Nisan, of hoe die maar heet. En de doortocht door de Schelfzee op de 17e. Daar hebben ze inderdaad hard gelopen, maar dat staat ook in de Bijbel, maar vooruit. Hebben jullie dat nog? Op de dag nauwkeurig. En het is een datum die in de geschiedenis nog enige malen voorkomt. Niet voor niks. Laatstelijk bij de opstanding van Christus trouwens. Op de 17e. Dat is de verjaardag daarvan. Echt wel. Die dingen die staan niet voor niks in de. Ja, soms moet je het narekenen om erachter te komen. Maar het is frappant. Het is niet voor niks zo. Zie. Maar waar het om gaat is dit. God had wat beloofd. En 400, dan wel 430 jaar later, afhankelijk vanaf waaraf gerekend wordt. Vanaf de belofte of vanaf de spening van Isaac is het eigenlijk. Maar God had wat beloofd en je kon dus uitrekenen wanneer het gebeuren moest. Maar terwijl toen het één keer zoveel was, verwachtte Israël daar niks meer van. Ze waren dat allemaal kwijt. Er waren maar een paar generaties overheen gegaan. Zoveel was dat niet. Maar dat God wat beloofde, dat waren ze volkomen kwijt. Zie? En wat leer je daarmee? Het is een bekend gegeven, ook uit de menselijke traditie. Men zegt, een mens moet wat hebben om naar uit te zien. Hij moet ergens naartoe kunnen leven. Hij moet iets hebben waarvoor hij leeft. Een ideaal. Bijvoorbeeld de wereld redden van het plastic. Of van het communisme of van het kapitalisme, afhankelijk of men links of rechts is. Men moet iets hebben om voor te leven. Men moet een schone wereld kunnen nalaten aan het nageslacht, aan onze kinderen. Dan wel onze kleinkinderen, afhankelijk van de leeftijd die we bereikt hebben en afhankelijk van ingeschatte tempo en dat soort dingen meer. En we moeten bouwen, hoe heet het, Wim Kok op het Malieveld. Ja, we moeten bouwen aan een betere toekomst. Ik moet er altijd om lachen. Wij hebben geen toekomst, we hebben alleen een heden. Toch? We hebben niet eens een toekomst, maar hij vond dat het een betere toekomst moest worden. Enzovoorts. Voor hem heeft het gewerkt, want daar is de schat rijk van gewonnen. Toch leuk voor een vakbondsman, denk ik altijd. Nee, ik gun het hem, gun ik iedereen. Hij ook, zei hij. Maar ja, dat kan nou eenmaal niet, hè. Hebben ze u dat wel eens voorgerekend, dat als je het kapitaal in de wereld gelijk verdeelt over alle mensen, want we moeten toch eerlijk delen, u weet wel, share enzovoort, en eerlijk delen, rechtvaardig enzovoorts, en nivellering, als je dat doet, zijn alle mensen straatarm. Eenvoudig rekensommetje. Echt waar. Gaat dus niet. Daar heb je ook niks aan. Al die dingen werken niet. Maar goed, terug naar het thema. Het thema is, een mens moet iets hebben om voor te leven. Een doel hebben. Men zegt ook, vrijheid is leuk, maar je moet wel verantwoordelijkheid dragen. En een ideaal hebben. Je moet ergens naar onderweg. Anders heeft je leven geen zin. Je moet ergens naartoe. Dan zegt de Heer tegen die mens, oké, zal ik je wat geven. Dan doe ik je een belofte. Ik schrijf het zwart op wit. Ik zweer het. Belofte aan Abraham, Isaac, Jacob. Onder ede gezworen enzovoort. God belooft. We komen ervan terecht, men raakt de belofte kwijt. Gaat weer fout. Dat is de bedeling, de huishouding van de belofte. En die loopt tot vandaag, hoor. Ik bedoel, en die loopt nog even door. Men is die belofte kwijt. Wat geloven mensen nog van dat de Messias, het zaad van Abraham, zou komen om punt 1 eeuwig leven voor te brengen, maar natuurlijk om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. En bovendien om Israël te verzamelen opdat ze dat land inderdaad erfelijk zouden bezitten, wat nog nooit gebeurd is, want tot op heden zijn zij er altijd weer uitgebonjourd, laten we het bij het Frans houden dan maar, voor het gemak, hè? Toch? Dat moet nog gebeuren. En we waren trouwens ook al in 2 Petrus 3. De spotters die zeggen, waar blijft die belofte zijn de toekomst? Er gebeurt immers niks. Men gelooft niet in die beloften gods. Men raakt ze kwijt. En het werd geïllustreerd, aan de andere kant, ook in die dagen van Abraham, Isaac en Jacob, want voor de goede verstaande, voor de oplettende lezer, de verhalen spelen zich af van Abraham, Isaac en Jacob. De geschiedenissen die verhaald worden dus, hè, spelen zich af rondom de bronnen, rondom de waterputten. Wat is daar dan mee? Nou, die zijn dicht, omdat er een steen op ligt. Of ze zijn dicht omdat iemand ze dichtgegooid heeft. Of ze zijn gestolen. Maar in ieder geval, men is ze kwijt. En dus moeten ze weer gevonden worden, dan wel opnieuw gegraven worden. Want dat gebeurde, dat bronnen opnieuw gegraven worden en opnieuw dezelfde naam krijgen, staat er dan. En dan zegt men, dat is slecht geschreven, ze hebben die verhalen door elkaar gegooid en dan komt het niet uit. Nee, maar dit is wat er gebeurd is. Want die bronnen zijn de uitbeelding van de beloften Gods. Een bron staat voor wat beloofd is. Een bron belooft namelijk leven, namelijk water. En als de bron zoek is of dicht ligt of zo, betekent men is het kwijt. En in het verlengde daarvan vind je niet alleen bij gelegenheid een bron of een put waar een steen op ligt die weggerold moet worden. Maar in laatste instantie is het een graf waar een steen op ligt die weggerold moet worden, opdat nieuw leven zal worden voortgebracht. Het blijft hetzelfde verhaal. Dat is de symboliek die we tegelijkertijd terugvinden. Maar waar Abraham, Isaac en Jacob geacht worden gelovigen te zijn, te leven uit geloof, in alle rust. Ik ken niet iemand die zo rustig was in zijn leven als Isaac, trouwens. Waarschijnlijk hebben we daar het woord zak ook aan overgehouden. Scheldnaam. Nee, ik denk het echt. Die doet helemaal niks. Je weet wel, dat is die hond weer die... Nou ja, laat maar zitten. Hij doet helemaal die licht allemaal. En dan komen die zonen van mij. Ja, het klinkt niet als Jacob. Is het Esau of is het Jacob? Wat maakt mij het ook uit? Ik doe dat gewoon enzovoort. Mijn vrouw zal het wel geregeld hebben. Dat was ook zo natuurlijk. Maar ja, maar hij trok er zich niks van aan. Het maakte er verder niks uit. Heb je dat nog? Hij vertrouwde op de Heer en het kwam goed. Toch weer wel. Het is illustratief. Zie. Zij verwachten een stad die fundamenten heeft staan. In Hebreeën 11 daarover. En ze wachten nog. Ze moeten zelfs op ons wachten, staat er aan het eind van het hoofdstuk. Van Hebreeën hoofdstuk 11. Maar God heeft wat beloofd. En al Gods beloften, zoveel als er zijn, schrijft Paulus, zijn in Christus ja en zijn in Christus amen. Daar was in het algemeen het wachten op. En dan krijgt de mens dus iets om naar uit te zien, om voor te leven, krijgt een toekomst voorgeschoteld. En wat gebeurt er? Hij trekt er zich niks van aan, hij bepaalt zijn eigen weg en zijn eigen route enzovoort en komt erin om. Hij raakt het kwijt. Dat is de belofte. En dat ben ik kwijtraakt. Kijk dan naar het Jodendom vandaag. Welke belofte? Voor zover men de belofte van de komst van de Messias kent, wil men het graag zo houden. Laat hij niet het hart hebben om te komen. Want, zei de rabbi, althans het was iemand die zich rabbi noemt. Ben zijn naam kwijt, dat is me goed ook trouwens. Die schiet me vanzelf weer te binnen. Van de Kamp, Lodi van de Kamp zei het. Die zei, want als de Messias komt, dan is dat het eind van het Jodendom. Ik vond het prachtig dat hij dat zei. Want ja, hij zei dus dat de Joden alsnog christenen zullen worden. Als de Messias komt. Maar de Messias is dan gekomen en wij geloven in hem en leven dus niet onder de Joodse wet. En we hebben in principe die verwachting dan ook niet. Niet die. Wij wachten op de wederkomst van Christus natuurlijk en zien daar naar uit. En dat is wat onze levens bepaalt. Nou spring ik wel erg vooruit, maar het is toch een goede gelegenheid om dat nu te zeggen. Wat moet je met de verwachting van de wederkomst van Christus? Nou, de wederkomst van Christus houdt in dat wij ons loon, dan wel onze kroon zullen ontvangen. Dat we in functie geplaatst zullen worden voor de eeuwigheid en al dat soort dingen meer. En daarheen zijn ze onderweg naar onze zoonstelling. En dat is bepalend voor ons heden. En als je die verwachting niet meer hebt, weet je niet wat je met je heden aan moet. Dat is het probleem van de gemiddelde gereformeerde. Ik weet dat het lelijk klinkt, maar hoe moet ik het dan zeggen? Wie had ik dan moeten noemen? Dat is het idee van, als je roept dat je zalig bent, dat je wedergeboren bent, dat je kind van God bent, zeggen ze, ja, dan heb je geen doel meer in het leven. Want ze denken dat dat het einddoel is. En dan heb je dat al bereikt. Wat moet je dan verder nog? Niet fietsen op zondag, oké. Nee, dat was uit mijn jeugd, dus dat herkent u niet hopelijk, maar dat... Maar zo was dat dan toch. En niet schaatsen ook trouwens. Maar, er waren nog een paar dingen. Maar nou ja. Zoiets. Men weet daar geen raad mee. Want men heeft die toekomstverwachting niet meer. Zie. En daarom de verwachting van de wederkomst van Christus met de openbaring van zijn koninkrijk is bepalend voor het leven van de gelovigen. Dat is de hoop die we hebben. Dat is waarin wij onderweg zijn. Naar dat koninkrijk waarvan we eerstelingen geworden zijn. Ook wij zijn, zegt Romeinen 8, in hoop zalig geworden. Nou, wat er staat is in Romeinen 8, dat niet alleen de wereld zwanger is en in afwachting dus van een nieuwe schepping die openbaar moet worden, maar dat ook wij individueel als gelovigen in hopen zijn zalig geworden en wachten op de verlossing van ons lichaam. Maar dat is bij de wederkomst van Christus uiteraard, dan wel de opname van de gemeente of hoe specifiek je dat dan maar zeggen wil. Maar daarheen zijn we onderweg. En beter is natuurlijk nog te zeggen dat we onderweg zijn naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Gaat maar niet om of je aan de andere kant van de doodsjordaan, dan wel de Styx, aan de rechterkant terechtkomt van het dodenrijk, of althans van het hiernamaals en hoe dat maar genoemd wordt. Gaat erom wat voor positie je daarin hebt. En dat geeft ons leven nu zin. Daar leven wij voor. U weet wel, dat is van het leven van die dienstknechten. Het waren er 10, maar waarom dat was, dat zeg ik altijd van, dat leg ik u een andere keer uit. Waarschijnlijk nooit, maar dat doet er nou niet toe. Maar het waren er 10. De Heer riep die 10 dienstknechten tot zich, gaf hun zijn goederen over en hij verreisde terstond. En hij zei, doet handeling tot ik kom. Want hij reisde af om een koninkrijk te ontvangen en dan pas weder te keren. En daarna komt hij weder en dan enzovoort. Dan komt de afrekening. Nou ja, in die situatie leven wij. De Heer is vertrokken om een koninkrijk te ontvangen en zal alsnog komen als de koning. En dan volgt de afrekening. En dan is de vraag wat wij als dienstknechten van God met onze levens gedaan hebben en met het pond dat ons is toevertrouwd enzovoorts. En daarbij gaat het niet over in de hemel komen of zo, dat is het punt niet. Het gaat wel over wat voor loon wij zullen ontvangen en op welke wijze wij in dat koninkrijk een functie zullen vervullen, welk niveau en wat dan ook maar. Dat is wat het is. Zie? Het is hoop, God heeft wat beloofd. Maar het Joodse volk, dat wil zeggen Israël, daar was wat aan beloofd, in verband met de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar men was die belofte kwijt en men hield vast aan de wet. Maar de wet is niet de belofte. En dat is Galaten hoofdstuk 3. Soms denk ik, daar zou je ook een week mee kunnen vullen. Maar ik vrees dat het dan toch wat vervelend wordt. Maar ja, maar Galaten hoofdstuk 3, waar Paulus zegt, dat kan, nou kan het wel met u lezen natuurlijk. Waar Paulus zegt, ja, dat kan nog wel zijn dat God die wet gegeven heeft. Maar ja, God had ver daarvoor, om precies te zijn 430 jaar daarvoor, al wat anders gedaan. En dat is Galaten hoofdstuk 3. Waar staat vanaf vers 13, om ergens te beginnen, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Iemand heeft uitgevonden dat we dan wel verlost zijn van de vloek, maar niet van de wet. Dit is de officiële Calvinistische variant, ja. Ja. Ze zeggen, ja, maar niet van de wet, van de vloek der wet alleen. Maar ja, dan begrijp je van het hele stuk niks meer, hoor. God heeft ons verlost van de wet die een vloek is. Een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham, dat is dus de belofte aan Abraham en de vervulling daarvan dus, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen, de volkeren, komen zou in Christus Jezus. En, of namelijk, opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. En niet opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof, maar opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Niet door de wet, maar door het geloof. Want de belofte des geestes wil zeggen, niet de geestelijke belofte, maar het wil zeggen de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is gewoon het leven van Christus, waaraan de gelovige deel zou krijgen. Men lezen Handelingen 2. De meest basale, althans de eerste officiële evangelieprediking in de Bijbel. De uitstorting van de Heilige Geest is vastgelegd in het Oude Testament, was beloofd. En de eerste die die geest ontving was Christus zelf. En voor zover er anderen die geest ontvangen, krijgen ze die via Christus. Zo zegt Petrus dat op de beroemde Pinksterdag in Handelingen 2. Eeuwig leven. En dat krijg je niet door de wet, maar dat krijg je uit de beloften Gods. Door geloof. Je hoeft slechts te geloven in die beloften Gods om deel te krijgen aan de vervulling daarvan. Zodra dat laatste actueel wordt. Dat wil zeggen de vervulling daarvan. En dat is actueel geworden op de dag van de opstanding van Christus, de verjaardag van de doortocht door de Schelzee. De 17e van de eerste maand. Echt wel. Verjaardag van nog een paar dingen, maar dat doet er nou niet toe. En dan staat er: broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond, een menselijk verbond, een verbond wat we mensen sluiten, dat bevestigd is via de notaris, zal ik maar zeggen. Het is ondertekend, er is akte van opgemaakt, er is eed bijgezworen, is allemaal officieel. Zo'n verbond doet niemand teniet. En niemand doet er wat aan toe. Dat staat er dan. En als er wat aan toegedaan wordt, moet het opnieuw bevestigd worden met handtekeningen erbij enzovoorts. Ik heb zulke akten wel eens gezien. En hoe het werkt, vraagt u maar aan Hans Kraaien of, want die kan u dat vertellen. De notaris. Zo werken die dingen. Er wordt niet aan gerommeld, dat is wat het is. En dan zegt Paulus daarover, nou, God heeft zo'n verbond gesloten met Abraham. De beloftenissen zijn tot Abraham en zijn zaad gesproken, vers 16... Dat ligt dus vast. En het betreft Abraham en zijn zaad enkelvoud, namelijk Christus. En dan volgt vers 17. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus. Dat wil zeggen, die beloften aan Abraham, die onder eedzwering gedaan zijn, en die spreken over Abraham en zijn zaad, namelijk Christus. Dat verbond wordt door de wet, de Mozaïsche wet, die na 430 jaren gekomen is. Dat zijn de 430 jaar vanaf het belofte aan Abraham tot in het jaar van de uittocht uit Egypte en de wetgeving op de Sinaï, Exodus 12, waar het dus ook inderdaad staat. De wet die na 430 jaar gekomen is. Die belofte wordt door de wet niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Dat wil zeggen, die wet kwam wel 430 jaar later, maar die belofte aan Abraham bleef gewoon staan. En die wet doet er niks aan toe en doet er niks aan af. Die blijft gewoon staan. En in theorie, alle dagen dat de wet geldig was, dat was vanaf de wetgeving op de Sinaï tot de kruisiging van de Heer Jezus officieel. Al die dagen stond gewoon vast dat God nieuw leven zou brengen via het zaad van Abraham. En ieder die gelooft zal daar deel aan krijgen. Daar heeft de wet niks mee van doen. Want de wet is gemiddeld tot zaligheid. Door de wet word je niet wedergeboren. Is er ook nooit de bedoeling van geweest. Enzovoorts. Heb je dat nog? Dus ook in de dagen van de wet zou men leven uit geloof in de beloften die God gedaan had en vooruitzien naar de vervulling van Gods beloften en daarmee de komst van de Messias. En nou krijgen we herhaling van zetten. Want ja, wanneer komt dan de Messias in een keer? En het antwoord is, na 70 zevens vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren, gezegd in de dagen van de Babylonische ballingschap, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken enzovoorts. Met andere woorden, zo ruwweg, want ik zeg het nou niet nauwkeurig, met opzet niet, maar ruwweg, na 490 jaar vanaf de toestemming om Jeruzalem weer te gaan bouwen als stad, ondernemen ja, na 490 jaar komt de Messias en breekt het Messiaanse Rijk aan. En het zou zijn na 483 jaar, 7 jaar eerder, 69 weken, dat de Messias de vorst zou verschijnen, laat ik het zo zeggen dan. En dat was het zo. En dat komt uit op de dag van de zogeheten intocht in Jeruzalem, waarbij de Heer stond op de Olijfberg en waarbij men riep gezegende zij die komt in de naam des Heren, Hosanna, de zoon van David en al dat soort zaken meer. Waarbij de discipelen dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden en toen vertelde de Heer die gelijkenis van de ponden die ik net aanhaalde. Lees het maar na in Lucas 19. Het staat er letterlijk zo. En zal afreizen naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. En dan pas komt hij weder. In die tussentijd zouden zijn dienstknechten handeling doen enzovoort. En in die tijd leven wij nu nog. Maar het neemt niet weg dat men in die dagen dus kon verwachten de komst van de Messias gewoon op grond van de tijdrekening. Dat is wat het is. En hoe nauwkeurig dat is, ja, dit is mijn onderwerp nu niet. En zo precies weet je het ook niet, want vanaf de geboorte van de Messias, zal ik maar zeggen, tot aan zijn indienstreding als koning, ja, hoeveel jaar daartussen zit, weten wij ook niet. Dat is er ook niet bij gezegd. Maar het was in ieder geval iemand die Simeon heette, en dat betekent dat hij horende was. Geloven, horen. Het was iemand die Simeon heette, die was op het juiste tijdstip, op de juiste plaats. Want hij verwachtte de komst van de Messias. En de geest had hem geopenbaard, of was het gewoon het woord van God? Dat is toch hetzelfde? Hij had hem gezegd dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien, of zoiets, of de zaligheid zou zien. In elk geval, dat is wat hij zei. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd, die gij bereid hebt voor het aangezicht van de heidenen, de vele volken, oh ja, en ook voor Israël, ja, ja, ook nog. Het is een beetje problematisch wat hij zei en hoe hij het zei, maar daar gaat het me nou niet om. Waar het me om gaat is dat een enkeling in Israël dus inderdaad de schriften kende en de komst van de Messias verwachtte. Maar het gros daarvan niet. Echt niet. En vervolgens, men herkende hem ook niet als zodanig. Men kende de schriften niet, men kende het woord van God niet, men leefde niet uit geloof. Men had de wet en die had men uitgevonden in Babel om een Joodse identiteit te creëren en te bewaren. Want ze hadden het zo goed met zichzelf getroffen als Joods volk dat het toch vooral in stand gehouden moest worden. Heb je dat nog? Ja, dat is zo. En daar is niks tegen in te brengen als ze gelovig zouden geweest zijn. Maar dat was niet zo. Ze hebben het woord van God misbruikt om zichzelf een identiteit, iets eigens aan te meten. En de Heer stond daar buiten. En toen hij dus geboren werd, was er voor hem geen plaats in de herberg. En dat gaat heel wat verder dan een plaatselijke herberg in de omgeving van Bethlehem. Symboliek. Het wordt geïllustreerd. Was voor hem geen plaats. Hij moest zelfs vluchten. Voor wie? Voor de koning der Joden. Herodes. Waar naartoe? Wat dacht u? Naar Egypte natuurlijk. Heb je een zoon van Jozef? Hij moet vluchten. Waar moet hij voor vluchten? Naar Egypte natuurlijk. En hij was niet de eerste en ook niet de laatste, nou de laatste misschien, nee ook niet de laatste zelfs. Jeremia trouwens ook, vluchtte naar Egypte. Die zijn ze nog steeds kwijt. Maar toen maar. Gaan we allemaal niet uitleggen vandaag. Maar het gaat mij om het beginsel. Die derde bedeling, zal ik maar zeggen. Die beantwoordt ook aan eisen of aan normen, aan beginselen die wij kennen uit de menselijke filosofie. Die zegt, ja, maar eerst zeggen we, als we nou maar niemand hebben die zich ermee bemoeit als individu, dan komt het wel goed, maar het komt niet goed. Daarna, als we dan maar een regering hebben die voor ons bepaalt, die erover nadenkt, die daarvoor is aangesteld, en aan wie we de belasting betalen natuurlijk, dan komt het wel goed en dat komt niet goed. En dan als we maar iets hebben, een doel hebben om voor te leven. En hoop hebben voor de toekomst. Misschien wordt het morgen beter. En dan zegt iemand, ja, morgen wordt het beter, ik beloof het je. Dan komt ook niet goed. Zie, dat is de bedeling van de belofte. En die wordt ondergesneeuwd door de wet, men is hem kwijt. Maar die was al zoek, daarvoor al. Vandaar dat de uittocht uit Egypte een problematisch ding was en ook pas later gebeurde dan nodig was geweest feitelijk in de praktijk. Omdat Israël zelf niet wilde. Toen gebeurde het alsnog 40 jaar later. Heb je dat nog? En dat het vervulling was van beloften Gods, daar heeft men enkeling in de gaten gehad. Nou ja, zo gaan die dingen. Dit is wat gedemonstreerd wordt. Die mens die spoort niet. Die verbeeldt zich van alles. Die is stikhoogmoedig enzovoorts. En tegenwoordig verbeeldt de mens zich dat hij het hele al moet redden. De wereld, de schepping. Ik moet er niet weer over beginnen. Over die man in die rolstoel. Die dan geacht wordt het heelal te hebben uitgevonden. Of zoiets. Ik zeg het natuurlijk ongelukkig en beledigend. Maar wat moet je dan? Een karikatuur van de mensheid. Met grote ideeën en zelf tot niks in staat in werkelijkheid. Zo is dat. En zeker in onze dagen is dat heel erg. Niet maar onwetendheid, maar die grote hoogmoed en de andere kant volstrekte onbenul. Waarin de mensen, ik heb trouwens in de laatste circulaires die andere grote man aangehaald, waar ik meer respect voor heb trouwens dan voor Hawkins. Dat is die, Hawkins. Nou ja, dat is Einstein. Klopt ook van geen kant, maar toen maar weer. Maar die zei iets als, ik verbaas mij over de oneindigheid van het heelal en de menselijke domheid. En van die van het heelal ben ik niet helemaal zeker. En daarom heb ik groot respect voor hem, want het heelal is niet oneindig. Het is onmeetbaar, maar het is niet hetzelfde. Heb je dat nog? En de menselijke domheid? Ja. En de man was niet eens een christen, voor zover ik. Nou, het schijnt van achteraf, maar dat zijn legenden waarvan ik nooit weet of ik ze vertrouwen mag. En het schijnt, van Darwin zeggen ze ook zoiets, dat hij op zijn sterfbed dan toch. Die hele evolutieleer was een goede grap. Maar of dat zo is, weet ik niet, want ook in evangelische kring worden leugens bedacht, hoor. Echt. Maar goed, dan zal ik u ook niet meer lastig vallen. Maar dit is het probleem van de mens. Altijd maar weer, lees je Bijbel door. Ik ken ook van die mensen die zeggen, nee, wat gaat niet om geloof? God doet het dan toch wel, doet toch wel zijn werk. Maar de hele Bijbel door lees ik dat God de mens verwijt en zegt, ik heb het toch gezegd, ik heb het je beloofd, ik heb het met eidswering gedaan, ik heb gedemonstreerd wie ik ben en wat ik kan en wat ik doe en dat ik mijn beloften vervul, ook op korte termijn. Op de lange termijn doe ik het ook, dat komt allemaal goed. De mens trekt er zich niks van aan, gaat zijn eigen weg enzovoort. En hoe dat komt? Ja, de enige verklaring die ik heb is dat de mens fundamenteel niet deugt. En wat dat is, dat het niet deugt, ja, dat weet ik ook niet. Maar het heet zo, zonde. Het mist. Het gaat fout. De mens is gewoon niet sterk genoeg, is te zwak, het gaat fout. Maar hij kan wel degelijk kiezen voor dat woord van God. We zeggen, God heeft gesproken, God heeft zich gedemonstreerd. Dan moet hij wel de waarheid zoeken en daar belang bij hebben, dat willen weten. En dan komt hij die God tegen die van ouds gesproken heeft, enzovoorts. En dan kies je daarvoor. En bewijzen die dingen. Iemand zei, maar je kan niet bewijzen dat er een God bestaat. Zeg ik, ik heb die Bijbel en voor zover ik daar iets van begrepen heb, heeft het me in ieder geval bewezen dat God niet alleen bestaat, want dat is niet zo moeilijk. Maar dat hij ook inderdaad iets doet en een plan uitwerkt enzovoorts. En hoe hij dat doet, ja, dat weet ik niet, maar waarom moet ik dat ook weten? Ik hoef het toch niet na te doen? Nee, dat is wat hij doet en daar vertrouwen wij op. Zie? En waarom niet? Waar hij zich bewezen heeft als bekwaam, om zo te zeggen, daar vertrouwen wij op dat hij inderdaad doet wat hij gezegd heeft. Tot op heden heeft hij dat altijd gedaan. En als de mens zijn eigen weg kiest, collectief of individueel, moet hij daar de gevolgen van dragen en hoeft hij niet te verwachten dat God daarin ingrijpt. Dat geldt ook voor ons als gelovigen trouwens. Als u zegt, ik heb dat niet nodig, ik ga mijn eigen weg wel en ik kom toch wel in de hemel of wat dan ook. Oké, zoek het dan lekker uit, zegt de Heer, bekijk het dan maar. Dan zie je wat er van komt. Zie? Want dat is wat God demonstreert in de loop van de geschiedenis. Aan hem ligt het niet. En als je dus vraagt, hoe zit het met een rechtvaardig God? Dan is dat aangetoond. God is een rechtvaardig God. God is een genadig God. God is een barmhartig God. Maar die mens en die hele oude schepping deugt niet. En daarom maakt God een nieuwe schepping. En niet alleen nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar hij geeft ook u nieuw, eeuwig, ander leven. Een ander leven, een andere natuur. Heb u dat? Hij maakt van ons eerstelingen van een nieuwe schepping. En probeert dus niet de Heer terug te trekken in die oude wereld of zoiets. Dat is niet de bedoeling. De Heer trekt ons uit deze wereld, uit de tegenwoordige boze eeuw. En daar zullen we het voor vanmorgen weer bij laten.